Voor we iets uit de psalmen lezen, lees ik iets uit het boek Exodus. Klein stukje, Exodus 20 en 21. En dan gaan we naar psalm 40. Exodus 20. In Exodus 20 vindt u de wetgeving, de 10 geboden, de 10 woorden. En de wetgeving is luid en duidelijk geweest met bazuingeschal, met siddering, met de kennelijke aanwezigheid van Jahwe, van de Heere. En het volk heeft gereageerd. Vers 18. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Dat is dus de entourage, dat is immens geweest. En toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, dat was net gebeurd immers, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat de vreze of de eerbied voor hem, het ontzag voor hem, u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. En dan zegt vers 24, in die context, in die samenhang, u moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. En dan komen er een paar voorschriften van dat altaar. Dan moet je niet gaan fatsoeneren door er met een houweel iets in te doen. En als het een wat hoger altaar is, mag je geen trap gebruiken. En dan vers hoofdstuk 21. Direct daarna zegt de Heere, dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar mag hij zonder te betalen als een vrij man vertrekken. Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken. En als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters bij hem gebaat heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren en moet hij zelf alleen vertrekken. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man vertrekken, dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen of bij de goden brengen, andere vertalingen, of bij de vooraanstaanden brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren, zo zal hij hem voor eeuwig dienen. En nu naar psalm 40. Vers 2. Het is een psalm van David voor de koorleider, dat staat in vers 1. Lang heb ik de Heere verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Vers 7. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Nu weet u waarom ik Exodus 20, 21 gelezen heb. Daar werd zo'n Hebreeuwse slaaf bij de deurpost gebracht en zijn oorlel werd met een priem doorboord. Dat is die uitdrukking, mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer, ik ga verder in vers 7, hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie mijn lippen, belet ik niet. U, Heere, weet het. Tot zover eerst. Dan gaan we later iets uit Psalm 41 lezen en dan nog iets uit Psalm 45. In stukjes. Want anders ben ik bang dat ik het zelf niet voor elkaar kan houden. En dat geldt ook waarschijnlijk voor jullie. Het is buitengewoon om te ontdekken hoe er verband ligt tussen Exodus 20, 21 en zelfs in 22. Dat is een hele bijzondere. Sommige dingen komen pas later in je geheugen of in je hart terecht. Je hebt het wel gelezen en je hebt het wel horen voorlezen en misschien wel eens een preek over gehoord. En dan dringt het soms nog niet tot je door. En dat overkomt mij ook. Dat overkwam mij vorige week. Ik heb dat vanavond hier verteld. Ik heb vorige week een preek van mij, die was uitgetypt in 1990, 26 jaar terug. Ik wist niet meer dat ik daar geweest was op die plek. Er stond een plaatsnaam bij. En ik wist ook niet meer dat ik dat gezegd had. Ik zocht naar hele andere dingen en vond deze uitgetypte toespraak. En ik heb dat gelezen en het raakte me gigantisch. Nou ja, ik heb een dominee ooit horen zeggen dat hij onder zijn eigen preek tot bekering was gekomen. Dat had gekund nu. Dat hoefde niet meer, zover is het niet geweest, maar bij wijze van. Het is zo indrukwekkend geweest dat de woorden van de Heere je hart raken toen pas. Ik heb een heel verhaal gehouden. Die mensen, dat is een conferentie in Amsterdam, dat zal ik nu erbij zeggen. Er waren heel veel mensen. En die hebben misschien wel heel mooi gevonden, dat kan zijn. Maar ik begreep het nu pas. Je kunt eindeloos over dingen horen en je kunt ze lezen en het kan je toch voorbij gaan. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik Exodus 20 bestudeerde, de wetgeving, de 10 woorden, want ik vroeg me af hoe moeten wij gelovigen van het Nieuwe Testament nu staan ten aanzien van de wet? Want dat was voor mij een behoorlijke vraag toen. Ik kom uit een kring waar elke zondag de wet voorgelezen werd, elke zondagochtend in de eerste dienst. 'S Middags de geloofsbelijdenis en 's morgens dan de wet. Misschien kent u dit. En dan vraag je je af, heren, maar door de wet kan geen mens behouden worden. Hoe moet ik dat dan zien? En waarom hebt u dan uw wet gegeven? Waarom hebt u dit allemaal laten opschrijven? En waarom moeten we dit horen? Hoe kom ik daar ooit uit? Ik nodig u uit om volgende week, woensdagavond, precies over een week, in Ermelo te zijn. Dan gaat het over Rut, hoofdstuk 4. En dan gaat het over deze kwestie. Dit punt. Ik weet wel dat u misschien niet kunt en dat het veel te ver weg is. Maar misschien gaat uw Solex wel die kant op, wie zal het zeggen. Voor mezelf was het duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand is. De wet, broeder en zuster, lieve vriend, laat ons zien wie Yahweh is. Hoe raar het ook klinkt, van Gij zult en gij zult en gij zult niet. Maar het is Yahweh. Ik ben de Heere uw God. Zo begint het. Ik zal je laten weten wie ik ben. Wat mijn attributen, wat mijn eigenschappen zijn. Nou, bij hem is geen overspel. Snap je? Bij hem is ook geen dieverij. Er is ook geen kwaadsprekerij. Al die dingen komen bij de Heere niet voor. Dat laat hij eigenlijk weten aan je. Hij laat eigenlijk zichzelf zien. Nou, het volk heeft die wetgeving aangehoord. En ze hebben ook nog geroepen. Nou, Heere God, u zegt het maar. U zegt het maar. En alles wat u zegt, dat zullen we doen. Dat staat in Exodus, Paul daarvoor. Zo van, nou, hier heb u een blanco volmacht. U mag opschrijven wat u wilt. En wij doen het hoor. Wij kunnen dat wel. Jazeker, ze hadden zichzelf ook uit Egypte bevrijd. Dat hadden zij toch zelf. Oh nee, dat konden ze niet. Maar ze roepen toch met heel veel bravoer, dat gaan we doen. Maar toen de Heere God zichzelf manifesteerde, zijn glorie, zijn heerlijkheid, behalve die woorden, die gingen al over hem, maar ook nog de entourage van donder en van trillen en van donkerheid en van bazuingeluiden. Ja, een gigantische openbaring van zijn glorie, van zijn heerlijkheid. Toen werden ze toch zo bang. Ze schreeuwden het uit en zeggen tegen Mozes, spreekt u maar, want dit spreken van God, dat redden we toch nooit. Daar komen we nooit doorheen. Zo ongeveer ging het. En toen is de Heere God gaan spreken. Hij had al gesproken. En hij zei, Mozes, luister, het is compleet anders. Want ik wil naar jullie toekomen om jullie te zegenen. Dat hadden ze niet meer begrepen toen. Dus die wetgeving is niet een kwestie van, ik zal jullie eens eventjes het burgerlijk wetboek van Nederland voorhouden en dan eens kijken op welk artikel je wordt veroordeeld. Nee. Hij hield zichzelf voor en zei, en ik ben naar jullie toegekomen om jullie te zegenen. Op elke plaats waar ik mijn naam doe wonen, daar zal ik zijn en dan zal ik jullie zegenen. En toen zei de Heere God ook hoe je die plek kon vinden. Namelijk, er moest een altaar zijn. Nou, dat mocht van aarde, dat mocht van stenen. Er is heel veel te doen geweest over die altaren. Maar, en als het van stenen was, dan moest je niet een steen pakken en zeggen, nou ja, dit is niet zo'n leuke steen, dan gaan we die hoeken maar afzagen of met een houweel afhakken. Dan moet je afblijven. Dat moet je zo laten. En je moet ook geen hulpmiddelen gebruiken om bij de hoogte van het altaar te komen. Je hoeft niet de heilige Antonius aanroepen om omhoog te komen. Ik zeg het veel te fel, maar dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Je hoeft niet via een omweg, niet via Maria, bij de Heer Jezus te komen. Je hoeft ook niet via een heilige bij God de Vader te komen. Want de Heer Jezus zegt tegen jou, ik, de Vader, ik heb jou lief. Of de Heer Jezus zegt, de Vader heeft je lief. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan een zo heilige, een zo grootse, majestueuze Heere contact hebben met ons? Nou, aan het eind van het hoofdstuk 20 is dus dat de Heere zegt, dat kan via dat altaar. Maar er moet dan een offer op dat altaar komen. En Exodus 21 vertelt u, ik weet niet hoe vaak heb ik gelezen, leest u maar commentaren over Exodus 21, dan zult u, nou dat is daar verdwaald, dat hoort daar niet. Van hoe kan de Heere God over zichzelf spreken en dan ineens een soort sociale code, hoe je om moet gaan met knechten en mensen die je dienen. Dit past niet, dit is geen CAO overeenkomst. Dat is ook vreemd. Als je, op het eerste gezicht is dat heel vreemd, dat het dan ineens gaat over een Hebreeuwse slaaf die daar 7 jaar heeft gediend. En als hij 7 jaar gediend heeft, dan mag hij weg. En dan moet je hem ook nog niet met lege handen, dan moet je hem ook nog gaan belonen. Even, een heel verhaal. En als hij zonder vrouw gekomen is, gaat hij ook zonder vrouw weg. Snap ik. En als hij met vrouw gekomen is, dan gaat hij met vrouw weer weg. Zoals hij kwam, ging hij weer weg. De Hebreeuwse knecht. En die Hebreeuwse knecht, die kon zeggen, nou, dan ga ik weg. dan laat ik mijn vrouw en mijn kinderen, als ik ze heb, die laat ik daar maar achter. Dat kan ook niet. Maar ik wil vrij zijn. Ik wil vrij zijn. Het lijkt wel 2016. Ik wil een zegen. Ik wil vrij zijn. Ik laat me niet meer ringeloren. Ik wil niet gebonden zijn. Ik ga weg. Had gekund. Maar als die man zei, die knecht zei, ik heb mijn heer. Ik vind u sympathiek, mijn baas, mijn heer. En ik heb ook mijn vrouw, die u mij gegeven hebt, lief gekregen. En de kinderen die daaruit zijn voortgekomen, die heb ik lief gekregen. Ik wil niet als een vrij man weggaan. Dan werd hij bij de deurpost gebracht. Bij de poort van de stad misschien, bij de poort van hun, waar de anderen ook waren, de leidslieden waren, de notabelen waren, de rechters waren, de bestuurders. En dan werd hij bij de deurpost gebracht, hij werd met een priem zijn oorlel en hij werd aan de deur geprikt. En zo was hij altijd slaaf. Altijd bleef hij slaaf. Nou, dat is best een offer. Dit beeld, broeders en zusters, wordt in Psalm 40 gebruikt. Hoe zou het mogelijk zijn dat de heilige God, die zo ontzettend heilig is, dat alles trilt en dat het volk compleet siddert, geen kant op kan. Hoe zou het mogelijk zijn dat in deze wereld zondige mensen zoals wij zijn, dichterbij die God kunnen komen? Hoe zou dat kunnen? Het antwoord is, dan moet er een offer zijn, dan moet er een altaar zijn. Dus dat is de taal van Exodus 21 en de taal van Exodus 20. Dus 20 is altaar en 21 is door wie dat dan kan gebeuren, wie dat dan moet doen. En in hoofdstuk 21 hebben we gelezen over een Hebreeuwse knecht. Eén tussenzin. Als u leest over de toekomst van Israël, dan vindt u in die profetieën die zo prachtig voorkomen in het boek Zacharia, in hoofdstuk 8, een hele opsomming van wat er allemaal nog komt. En aan het eind van een hele opsomming van 10 punten van herstel, 10 punten van herleving, van herijking, zo u wilt, 10 punten van herstel, in één hoofdstuk hoor, 10 punten, iedere keer aangeduid met zo spreekt de Heere van de legermachten, van de Heere der heerscharen. Het laatste is 10 mannen uit allerlei taal en stam zullen vastgrijpen de slip van één Judese man. En mijn antwoord daar is, er komt een tijd dat als je een zegen wilt in de toekomst, dan moet je net als die vrouw die ooit in het evangelie helemaal ziek was en niet geholpen kon worden, vastgrijpen de slip van die Judese man. En dat is de Heer Jezus daar. En in de toekomst is er ook één man. Één Judese man. Iemand uit Juda. Uit Juda gekomen. Uit Juda zal de verlosser komen. Die Judese man, die moet je hebben. Er is geen enkele andere mogelijkheid. Of je nu kiest voor Trump of voor een andere grootheid, vergeet het. Het is allemaal kaf, heb ik vanavond nog geroepen. Je moet hem hebben, de Heer Jezus. Er is maar één oplossing en dat is de Heer Jezus. In de toekomst, volstrekt helder. De Bijbel zegt het zonder enige terughouding. Je moet hem hebben. En als je hem niet hebt, heb je niks. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Nu, dat je moet hem hebben, komt in Psalm 40 naar voren. Daar is, ik heb het met je gelezen. De Heere helpt die man, maar hij is dus die knecht. Die in vers 7 zegt, u hebt geen vreugde gevonden, Psalm 40 vers 7, dus nu ben ik in de psalmen aangekomen, de Messiaanse psalmen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffers en graanoffers. Eindeloze slachtoffers en spijsoffers of graanoffers zijn gebracht. Dag in, dag uit. En u zegt er één in het Oude Testament nog, in dit geval David, en dit moesten ze leren zingen, daar moesten ze het over hebben in hun lied. Dus zegt deze David door Gods geest, want dat geloof ik stellig, eigenlijk heeft dat nooit iets opgeleverd. Helemaal niks. Nou, dat is bijna hetzelfde als heiligschennis. Als je mooie dingen van de Heer ineens naar de prullenmand verwijst. Dat deed David niet hoor. Want die dingen die hadden wel te degen een functie om heen te wijzen naar. Maar toch, dan wordt ineens gezegd, dat is het niet geweest. En u hebt mijn oren doorboord. Want ik zei tegen u, de Heer Jezus zei tegen God de Vader, ik wil niet alleen blijven. Ik heb u gediend. Ik had na die trouwe dienst zo naar de hemel teruggekund. U had mij zo zonder meer welkom kunnen heten. En dat was ook gebeurd. Want hij heeft alleen maar God gediend. Gescoord tot en met. Ruim voldoende. Nee, 10 gescoord. Hoogste getal. Hij had zo de hemel ingekund. Maar dan was hij alleen gebleven. En toen heeft hij gezegd, nee, ik wil niet zo alleen blijven. Ik wil niet als een vrij man daar weer binnenkomen. Want u hebt mij een vrouw gegeven. God, Yahweh, de Heere, heeft aan de Heer Jezus een vrouw gegeven. Zal ik dat zeggen met Johannes 17? Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. En voor hen heb ik dat werk willen doen. Voor hen wilde ik, niet als een graan of een spijsoffer uit de oude tijd, maar voor mezelf wil ik mij overgeven. En toen heb ik gezegd, ik kom, o God. Het is die Hebreeuwse knecht die zegt, ik ga het doen. Ik blijf dienen. En hij bleef voor altijd slaaf. En dat is zo. Ik heb mij vroeger, en die uitdrukking kent u van mij misschien als u vaker geluisterd hebt, verbaasd over een tekst in Lucas 12, 35, 36, 37. Maar goed, daar staat het. Iemand die op de Heer blijft wachten. En hij zal hen die getrouw waren en die hem dienden, die hem gingen verwachten, bleven verwachten, aan tafel nodig en hij zou naderbij komen om ons te gaan dienen. Dat zegt hij Jezus zelf. Jij en ik worden daar eventjes in de watten gelegd, een VIP-behandeling krijgen we daar en we mogen daar aanzitten en hij is dan degene die dient. Daar, u zou zeggen, nou, dan zijn we in de hemel en dan zullen we u dienen. Dan zullen we ze, ja, dan weten we het, dan doen we het ook wel. Op aarde hebben we wat geprotesteerd misschien, maar dan gaan we het doen. Nee, hij gaat dienen. Hij is die slaaf. Lieve broer en zus, het is zo bijzonder dat je de Heer Jezus hier ziet in Psalm 40 als die knecht van God. En nu kan ik met u gaan naar Jesaja 42, een profetie over de knecht van de Heer, naar Jesaja 49. Een profetie over de knecht van de Heer, over Jesaja 50. U hebt mij doorboorde oren gegeven, daar komt het vandaan. Hetzelfde. U kunt gaan naar Jesaja 53. 4 profetieën in Jesaja's boek over de knecht van God, over die Hebreeuwse slaaf. En nu zitten wij met Psalm 40 en we zeggen, oh ja. En die knecht die zegt, ik heb er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Vers 9. Hij deed wat God hem had gezegd. En hij wilde niets liever dan het welbehagen van God, van Yahweh, te tonen. En dat is gebeurd. Als u ergens moet kijken, dan is het bij het kruis van Golgotha. Als u ergens moet zoeken naar een oplossing, dan moet u bij het altaar zijn. En dat kruis moet je niet gaan fatsoeneren. Dat moet je niet met je houweel, met ons stukje gereedschap gaan bewerken. Dat gebeurt wel hoor. En daar moet je ook geen trap voor gebruiken. Daar moet je niet een hulpmiddeltje hebben. Ja, ik kom alleen in. Ja, maar als er een priester is die zo'n gewaad heeft, die brengt mij het wat hoger. Die kan het veel beter. Ik weet niet hoe vaak horen zeggen, als ik ergens at, toen ik al in het werk van de Heren was. Broeder, als u dan aan tafel, wilt u met ons voorgaan? Misschien kun je toch zelf, je bent toch zelf priester? Nee, maar als u, nee, ja, als ik het doe, dan is het natuurlijk veel beter. Dan komt veel beter, dan zijn de aardappels lekkerder, dan zijn de boontjes ineens gaar en weet ik veel. Dan gaat alles beter. Dat is natuurlijk onzin. Geen trap gebruiken. gewoon, u mag rechtstreeks naar. U mag God uw vader noemen. Maria van Magdala mocht al horen tot mijn God en uw God, tot mijn vader en uw vader. Een hele bijzondere relatie heb je met God de Vader. En daar mag je in gaan staan. En het is de Heer Jezus die hier in Psalm 40 zo prachtig als die Hebreeuwse knecht naar je toe komt. En dan snap je ineens wat het is in Exodus. Wetgeving, afstand, siddering, bang. Ze zeggen tegen Mozes, spreekt u maar. En de Heer zegt, dat doe ik ook wel. Maar ik heb één door wie ik dat doe. En dat is mijn knecht. Dat is zo fijn. En dan zeg je, dat hoofdstuk 21 over die Hebreeuwse, dat moet daar horen. Dat moet je nooit gaan verplaatsen. Dan moet je met je vingers afblijven. Dat is weer hetzelfde. Weer hetzelfde. Dit is nu precies daar waarvan wij zeggen, ach, dat valt een beetje uit de toon. Nou, dat valt knap uit de toon. Dat Jahwe zelf knecht werd, dienaar wilde zijn, in Bethlehem geboren wilde worden, u en mij wilde dienen, voor ons aan het kruis wilde sterven, ons tot God wilde brengen, onze prut, onze verkeerdheid weg wilde nemen, door zelf het offer te zijn. Voor schuld en zonde wilde hij zich laten opofferen. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En daar word je blij van, daar word je gelukkig van. Niet of Trump het wel of niet goed doet met Israël. Ik weet het, ik ben ook blij als Trump zegt dat hij van Israël houdt. Ik hou van Israël. Dat vind ik best positief, vind ik mooi. Maar Poetin houdt ook van Israël, zegt hij. Nou, ook niet mijn favorite. Maar goed, mijn politieke kleur. Maar ik wil maar zeggen, wat zijn dat dan voor kreten? Wat heb je daaraan? Eigenlijk niks. Maar waar je wel wat aan hebt, is die ene wiens slip je vast kunt pakken. Even, hè? Zacharia 8 nog een keer. En dat prachtige van Zacharia 8 aan het eind. Mensen van allerlei taal en afkomst. Die slip van die ene Judese man. We hebben gehoord dat God met u is. Ja, we hebben gehoord, Heer Jezus, dat God met u is. Want u hebt dat samen met uw vader willen doen. En dat is het geheim. En dat geheim komt in Psalm 40 schitterend naar voren. Daarom noemen we dit een Messiaanse psalm. Nou, dan ga je zingen, want dat gebeurde hier ook in de tekst. Ik breng vers 10 van hoofdstuk 40, van Psalm 40. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid. Gerechtigheid, dat God gerechtigheid is, dat aan zijn recht gedaan is. Aan zijn wezen, aan zijn heiligheid recht gedaan is. Gerechtigheid. Ik ben de boodschap van de gerechtigheid in een grote gemeente. Nou, we zijn niet vanavond een grote gemeente, dat kan ik niet zeggen. Maar misschien luisteren er zoveel mee later via een site. Dat het alsnog zo klinkt. De boodschap van de gerechtigheid. De boodschap van aan Gods eisen is voldaan door iemand die alles, maar dan ook alles tot in de kleinste details heeft willen voldoen. Die kon zeggen, het is volbracht. En die boodschap van de gerechtigheid, die klinkt in een grote gemeente. En ik wil zingen. Ik zie mijn lippen belet ik niet. U heren weet het. En nog iets verderop heb ik niet voorgelezen. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Zingen voor de heren. Daar heb je het. Psalm zingen voor de heren. We gaan nu naar Psalm 41. Dat is niet zo ver van Psalm 40. Ik wil met name het accent leggen bij vers 4 en dan later bij vers 8, 9 en 10. Eerst vers 4. Daar gaat het weer over David die voor de muziek, voor de koorleider een psalm heeft gemaakt. En hij zegt, de Heere zal hem ondersteunen op zijn rustbank. En als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. Het gaat over onze Heer Jezus. Die had een hele moeilijke route. Vertrouwd met ziekte. U hoort het zeggen, hè? Hij wist wat het was. Niet omdat hij zelf verkouden was. Ik denk niet dat ik het die kant op moet buigen. Maar omdat hij wist waarom die mevrouw al 12 jaar lang helemaal onrein was, waarom iemand compleet krom was, waarom iemand helemaal onder de uitslag, onder de melaatsheid zat. Wat het betekent om geen licht in je ogen te hebben of de stem van God niet te kunnen horen. Ik zeg het niet goed, want dat kun je met je hart ook. Maar überhaupt geen stem te horen. Al die dingen, hij kende dit. Hij heeft als geen ander inlevingsgedachten en inlevingsgevoel gehad. We noemen dat met een moeilijk woord empathische gevoelens. Dus dat je kunt inleven in de gevoelens of in de gedachten van een ander. Maar dat had de Heer Jezus volkomen. Hij begreep het. Hij zag het. Hij zag het compleet voor zich. Maar zelf heeft hij ook geweten dat al die verkeerdheid en alle gevolgen van de zonde, waardoor verkeerdheid en scheefgroei, letterlijke scheefgroei ontstond, dat dat op hem zou terechtkomen. En dat hij daar op dat ziekbed zou liggen. En u zegt, Psalm 41, zo prachtig, maar er is iemand die hem ondersteunt. Wie is dat? In Johannes 16, vers 32, daar staat dat de Heer Jezus zelf zegt, allen hebben mij alleen gelaten, maar toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. En we hebben dat wel eens vaker gekoppeld aan Genesis 22, waar Abraham samen met Isaac naar de offerplaats gaat. Zo gingen die beiden tezamen. Er is iemand die hem ondersteunde. In die route was het Jahwe zelf die hem ondersteunde. De Heer zal hem ondersteunen, zegt vers 4 van Psalm 41. Op zijn rustbank, een soort ziekbed. Als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. Ik denk nu 2 weken terug of 1,5 week terug heb ik die tekst bestudeerd. Probeerde erachter te komen wat de Heer zou willen zeggen. En ik ben geweldig gezegend. Weet je, nu gaan mensen, als ze ziek zijn, dan rennen we naar een dokter. Mag. De zieken hebben een geneesheer nodig. Zegt de Bijbel. Dus daar is niks mis mee. Maar mensen die dan een beetje in een bepaalde kring terechtkomen zijn, waar ze van alles horen over, ja, onze God doet wonderen. Dat doet hij, dat deed hij, dat doet hij straks ook. En dat betekent ook een beetje van, nou, als ik dan migraine heb, dan moet ik eraf. Dan moet ik hem weg zien te vinden. En we gaan desnoods naar Kenia of naar Nigeria. Of we gaan weet ik veel waar naartoe. En we willen daar echt afkomen. We gaan van ons probleem afkomen. En hier staat. Als je nu een ziekbed hebt. En je weet dat God je ondersteunt. En hij laat je geen seconde alleen. Hij is bij je. Hij is met je. Hij is voor en achter je. Ik zal bij je zijn. Ik zal je niet verlaten. Je bent nooit eenzaam. Nooit. Zou je dan kunnen zeggen, hij ondersteunt mij. En vanaf het moment dat je weet dat iemand je ondersteunt, word je ziek met anders. De bedoeling is van de tekst, dat je dan een hele andere kijk krijgt op je ziekbed, op die route, op die weg naar. Dat het compleet verandert. Dat jouw zicht op de problematiek compleet anders is. Gaafheid van lijf en leden is geen garantie voor blijdschap en is ook geen garantie voor geestelijk leven. Want als u geen gaaf lichaam zou hebben, laat me zeggen, een paar benen zou missen, kan niet zo makkelijk, vind ik, om hier dan te komen, maar even, maar gewoon als voorbeeld. Dus die prediker, ik ben de naam even kwijt, geen handen, geen armen en geen benen, en hij vertelt van de Heer Jezus. En hij zegt dat het prachtig is. Dat hij een gaaf lichaam heeft. Hij heeft de mogelijkheid om te vertellen van de Heer Jezus. Want u komt niet in de hemel omdat u een gaaf lichaam hebt. En als u geen gaaf lichaam hebt, naar de mens gesproken, betekent dat u dan een ander, een soort minderwaardig iemand zou zijn? Nee, ook niet. Nog preciezer, je kunt er klachten van krijgen omdat andere mensen zeggen, oh, wat een zielige toestand. Dit valt niet mee. Nee, dat valt niet mee. Nee. Maar als u dan zegt, ja, maar de Heer helpt mij. Oh, ja, dan heb je weer zo'n vrome hein. of vrome Truus of zo, ik weet niet wat je er allemaal hoort. Maar dat gaat weer onmiddellijk die kant op. Maar hier staat, op je ziekbed heb je een ondersteuning en die ondersteuning maakt dat je het hele ziekbed anders ziet. Niet dat het probleem opgelost is, maar jouw kijk op dat probleem is veranderd. De Heer Jezus, daar loopt hij. Met de last van dat zondige volk op zijn rug. Met die pak, wat die man, weet je wel, uit de christenreis van Bunyan, ik weet dat verhaal kent u misschien van vroeger, die loopt met een pak zonder op zijn nek, van je welste, hij wilde graag af, maar dat lukte nergens, totdat hij bij het kruis komt, en daar dat pak van zonde en schuld kan afleggen. Hé, halleluja! Nou, en dan kom je in een bepaalde kerk en dan krijg je weer een pak erbovenop. Sorry hoor. Dat is hier waarde. Maar feit is dat die schuld, die zonde last van je is afgenomen. Maar de Heer Jezus droeg het. En hij kon het niet afwentelen. Het enige wat hij kon, en dat zei ik zo pas al met Psalm 40, is naar het kruis gaan, is je oor laten doorboren en niet schuldoffer en graanoffer, schuldoffer en spijsoffer aanbieden, maar zichzelf. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij heeft zichzelf aangeboden. En nu loopt hij daar, en nu ligt hij dus als het ware op zo'n bed, maar de Heere ondersteunt hem. En daarom word ik niet te schande, zegt de Heer Jezus. Daarom kan ik het. Dat is mijn visie. Daar gaat het om. En dat is zo mooi. Als je ook zelf in de narigheid zit, hoeft geen ziekte van lichamelijke aard te zijn. Het kan ook wel ziekte zijn van geestelijke aard, van alles. Je kunt van allerlei beschuldigingen naar je hoofd gegooid krijgen. Je kunt miskend worden, verguisd zijn, uitgestoten zijn. Van alles kan met je gebeuren. Als de Heer je ondersteunt, kun je met 1 Petrus 2 zeggen, ik laat het zo. Als ik gescholden word, ik scheld niet terug. Als ik lijden moet, als ik leed, ik ga niet dreigen, want ik pak je wel, of God pak je wel. Dat had je wel kunnen zeggen, want dat regel ik wel straks als ik boven ben, dat je behoorlijk wat onderuit krijgt. Nee. Gods aanwezigheid geeft een andere kijk. En dat is heel praktisch, dat is voor jou ook zo. Voor mij is dat zo. En ik zeg, dit is geen theorie voor mij, dit is echt geweest. Als je misschien ook uitgekotst wordt, ik zeg het maar heel voorzichtig, maar dat komt echt voor, dat je dan echt gaat zien en leert zien, Heer Jezus, maar u bent er. U draagt mij, u tilt mij, u tilt mij op, hè, zegt een lied uit de bundel Opwekking. En u brengt mij aan het hart van mijn vader. Mijn zicht op die omstandigheden veranderen direct. Niet de omstandigheden zijn direct weg. Dat duurt heel lang en soms blijven ze. Maar je kijk op die omstandigheid is compleet anders. Goed, dan gaan we verder. Vers 8 van Psalm 41. Alle die mij haten mompelen tezamen over mij. Nou, daar kun je best een voorstelling van maken als er een hele horde om je heen springt. En zoals dat daar in Jeruzalem was, allemaal dichte drommen om hem heen. Ze bedenken tegen mij wat slecht voor mij is. En zeggen, dubbele punt, verdorven praktijken kleven hem aan. Hij heeft dit verkeerd gedaan en dat verkeerd gedaan. Wie zo neerligt, zal niet meer opstaan. Dus nou, dit is het einde van hem, dit is gebeurd. Nou is het met hem gebeurd, weet je wel, zo ongeveer gaat het dan. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, daar wordt echt gedoeld op Judas, dus degene die de beurs droeg, die hem uiteindelijk ging verraden, op wie ik vertrouwde en die mijn brood had, want die tekst die mijn brood had, die wordt genoemd in het Nieuwe Testament, bij de instelling van het avondmaal. Die heeft mij hard nagetrapt hier. Maar dan zegt vers 13, wat mij betreft, u ondersteunt mij in mijn onrechtheid. U plaatst mij voor uw aangezicht voor eeuwig. Zo van, u helpt mij en ik kom een keer daar te staan waar u zelf bent. En dan ja, dan zien ook anderen misschien wel wat het voor mij heeft betekend. Geloof zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Dan krijg je ineens een lofuiting. Niet de moeilijke dingen zijn weg, maar het is een heel ander gezicht. En dan gaat de Heer Jezus lofzingend, lofprijzend verder. De Heer Jezus kan aan het eind van een Pesachmaaltijd, waarin hij ook het avondmaal heeft ingesteld, in die bovenzaal. En toen ze de lofzang gezongen hadden, ging hij naar de Gethsemane, naar die tuin, de Olijfberg. En daar zie je dat de Heer Jezus ook toen amen, amen zei. Hij heeft gezegd, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt, dat mag geschieden. En de Heer, hij werd versterkt. Hier ben ik, Heer. Hier ben ik. Ik geef mij aan u. De Hebreeuwse knecht, ook in Psalm 41, bukt zich, geeft zich en geeft zich over. We gaan nu naar Psalm 45. Nou, dat is een heel andere taal. Dat is een onderwijzing, dat betekent een leerdicht. Vroeger had je allerlei termen boven zo'n psalm staan. Ik begreep er niet zoveel van. Er werd dan in onze kerk een maskilim psalm. Nee, ik wist niet wat een maskilim psalm was. En ik wist ook niet wat een maskil was. En wat maskilim was, wist ik ook niet. Maar dat zijn leerlingen. Een maskiel is iemand die onderwijs krijgt. En het maskilim, dat is meervoud van zo'n leerling. Dus de hele groep, de hele school, de hele klas, die wordt aangesproken. En dat was ook weer een lied van de liefde, ook voor de koorleider, ook om te zingen, ook om over te zingen. En die kwam in dit geval van de zonen van Korach, dus niet van David. En dat werd dan gezongen op de wijze van de lelies. Daar ga ik me niet over praten, maar dat is een hele uitvoerige en misschien ook wel een beetje gezochte uitleg over het boek Hooglied, dat wij gezien worden als lelies tussen de distelen. Maar onderwijs van Psalm 45. Dit moest onderwezen worden. Daar moet je les in krijgen. Dat moet duidelijk een keer doordringen. Zoals je lezen leert met het plankje misschien, of rekenen leert met een bepaalde methode, dit moet je leren. Mijn hart brengt een goed woord voort, ik draag mijn gedichten voor over een koning. Nou, zou je dat van jezelf kunnen zeggen? Mijn hart brengt een goed woord voort en ik draag mijn gedichten voor over een koning. We hebben er wel een paar gedichten over Sinterklaas. En ook nog wel een paar over gekkigheid en over stomme dingen. Maar over die koning. U bent misschien blij met een berijmde psalm. Nou, lees hem nou maar voor hoor. Het is wel een gedicht over de koning, soms, heel vaak. Hele mooie dingen. En liederen uit andere bundels doen ook mee. En mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Dat is het omgekeerde van wat Vondel zei, geloof ik. U bent veel mooier dan de mensenkinderen. Daar komt onze titel vandaan. Van vanavond. Mooier dan een mens. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Gord uw zwaard aan de heup, o held. Het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Rijd voorspoedig uit in uw glorie. Op het woord van waarheid, zachtmoedigheid, gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Ze treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een soort uiterlijk teken van waardigheid. Uw scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief, hadden we al, en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Dus God heeft God gezalfd. Met vreugdeolie boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel. Wanneer u uit de ivoren paleizen komt. Waar men u verblijdt. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. En dan komt het tweede stuk. Luister, dochter. Zie, neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid. Lieve broeders en zusters, een prachtige psalm over de kroning van onze Heer Jezus. En dat vindt u in het Nieuwe Testament terug. Met eer en heerlijkheid is hij gekroond. God heeft hem gekroond. Met eer en heerlijkheid. Op een aantal plaatsen in die brief aan de Hebreeën is dit aan u meegedeeld. Dat hij gekroond is. Dat hij nu gekroond aan Gods rechterhand is. Maar hier gaat het over, als je nu een beetje zicht hebt op wat er met hem is gebeurd. Hij heeft het werk volbracht. Hij is aan het kruis geweest. Heeft die diepste diepte gekend. Heeft dieper, nog dieper dat lijden geproefd. Even zinspelend op dat lied van vanavond. Hij is heel diep gegaan. En hij is dus nu aan Gods rechterhand, aan Gods majesteit verheven. En daar zit hij nu gekroond met eer en heerlijkheid. Als de hoge priester in de oude tijd een jurk, een kostuum krijgt aangereikt, dan is dat tot eer en heerlijkheid. Dezelfde uitdrukking. Tot eer en heerlijkheid, tot majesteit en glorie. Het is dezelfde uitdrukking, zoals daar in het Oude Testament iemand liep in dat hele woestijn gebeuren, waar alles grijs en zand was. In een totaal andere outfit. Ja, dat was het de hoge priester Aaron. Die liep daar dag in dag uit met een prachtig gewaad. Een gouden plaat op zijn hoed, witte kleren, juwelen, prachtig. Belletjes, gouden belletjes aan de onderkant van zijn jurk, van zijn schort, bijna zijn zoom, van zo'n efod, overgooier misschien. En daar, ja, je hoorde hem lopen. Hij kon geen stap doen of je hoorde hem. En alle schittering van de stenen op zijn schouder en op zijn borstlap gaven aan hoe schitterend het was. Een en al glorie. Dat is het Oude Testament. En nu? Ja, hadden wij ook maar zo iemand. Je kunt een priester hier op aarde wel in een bepaald jurkje steken, zoals bijvoorbeeld in een wat grotere kerk misschien gebeurt. Denk aan Rome of zo. Ik ga niet om de kritiek of zo, dat wil ik helemaal niet. Maar dan heb je een idee. Maar er is maar één die gekroond is met eer en met heerlijkheid. En dat is onze Heer Jezus. Hij heeft het werk volbracht en is nu gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam dan die engelen geërfd heeft. Hij is boven alles verheven, de Heer Jezus. Hij schittert daar, schitterend. Nou, als je dat dan ziet, wat doet het je dan?
Ja, nou ja, het zal mijn tijd wel uitdienen.
Of word je enthousiast en zeg je, Heer Jezus, ik wil u graag wat dichterbij halen. Nou, haal dan de hoge priester maar eens dichterbij. In de oude tijd liep die man daar. En als je naar die kleuren kijkt, en naar die kleren kijkt, en naar die juwelen kijkt, en naar die symbolen kijkt, dan denk je, oh ja, het verwondert je. Komt verwonderd u hier, mensen? Raakt het je nog in verwondering, in enthousiasme, om te zeggen, Heer Jezus, u bent zo schitterend, u bent prachtig, en u zit daar in de troon. Ja, daar ga ik over schrijven. Daar ga ik een gedicht van maken. Nou, zo zijn liederen ontstaan. U kunt zeggen, daar heb ik geen gave voor. Nee, ja, misschien heb u daar een opgave voor. Om het dan toch maar te zingen of zo. Maar doe er iets mee. Laat het je echt een keer raken dat hij zo mooi is. Want er zijn twee kanten aan de Heer Jezus. En dat is de kant van lijden en van verworpen zijn en van sterven en van narigheid en van donker. Psalm 40 en stukje 41. Maar er is ook een kant van de Heer Jezus, dat is, daarom staan die zo dicht bij elkaar, van glorie en van heerlijkheid, van majesteit en van grootheid. En dat is ook de Heer Jezus, dat is uw heiland. Nou, daarvan wordt gezegd, uw troon bestaat voor eeuwig en altijd. Waarvan akte? Dus niet 4 jaar Trump en dan misschien nog 4 jaar en dan is het weer gebeurd. Of meneer Rutte wordt vervangen door, of mevrouw Merkel gaat ook een andere baan zoeken. Niks van 4 jaar of van 8 jaar, of wat mij betreft, wat Merkel betreft, of van 12 jaar geloof ik. Maar niks van deze tijd. Voor eeuwig en altoos. De Heer Jezus, hij is het. Hij heeft het werk volbracht. En de uiterlijke teken, zo'n soort scepter, dat was een soort koningsstaf, waardoor je recht kon spreken. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. Het is rechtvaardig. U bent rechtvaardig. En God is rechtvaardig. Hij heeft niet gejoemeld. Niet met software, sorry voor auto's. Maar ook niet met wetgeving. Met niks. Hij is zo. Heel transparant en heel duidelijk. En kleding is van mirre, aloë en kaneel 9. En wanneer u uit ivoren paleizen komt, ik weet wel dat de hele milieubeweging daar over u heen valt, dat u geen ivoren, je mag nog geen stukje ivoor hebben, dus laat staan een ivoren paleis. Maar God heeft ivoor gemaakt ooit. Hier. Heeft hij gedaan, heeft hij geschapen. Mag die? Nou, hij is de producent ervan, dat kan ik u verzekeren. Dus dat geleuter over ivoor, dat is onzin. Volstrekte onzin. Dat komt uit die ivoren paleizen. Iemand tevoorschijn. Maar iemand waar je je in verblijft. Koningsdochter staan onder uw voorname vrouwen. Daar is enorme entourage van mensen die daardoor gezegend zijn. Die buitengewoon gezegend zijn. En de koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. Nou, lieve, ik hoop dat ik het kan vertellen in korte trekken. Als de Heer Jezus komt uit zijn koninklijk heiligdom, uit zijn ivoren paleizen, als hij zichtbaar wordt, hij is nu gekroond met eer en heerlijkheid. Maar als hij eruit komt voor de wereld, dan sta jij ernaast. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk. En dat wordt in de Bijbel zo geschreven, dat als de Heer Jezus uit zijn ivoren paleis komt, in glorie en in heerlijkheid, dan gaan wij mee. Want op dat moment wordt de bruid gezien, de bruid van het lam. Ik weet dat sommigen zeggen, dat is nog op aarde. Moet nog gered worden. Moet nog terugkeren bij de Heer. Er komt een bruid met hem uit de hemel. Een stad als voor een bruid als voor een man versierd. Zijn koningin is erbij. Als hij komt op de Olijfberg, die dan midden doorspleit, en hij gaat heersen in Jeruzalem, dan komt hij terug en u en ik zijn erbij. Niet om dan even te laten zien aan de buren van, zie je wel, ik had toch gelijk, hè? Zie je wel, ga je even aankloppen, zie je het wel, zie je wat ik er ook ben, niks. Alle aandacht is niet voor jou of voor ons, is voor hem. Alles is voor hem, compleet voor hem. En de koningin is erbij. Bent u niet blij als de Heer Jezus verschijnt hier op aarde, dat u er dan bij bent? Voor hen zou de koning zeggen, heb ik het gedaan. En op dat moment wordt gezegd, nou, als dat dan wordt, zoals het hier staat, vergeet dan uw volk. Stop dan, laat Nederland dan maar Nederland blijven. Ik woon hier en ik ben er helemaal niet, ongelukkig mee of zo. Ik heb helemaal geen frustratie als ik denk aan mijn wonen hier in Nederland. Ook niet in andere dingen, want zo zit ik niet zo in elkaar. Maar laat dan los. Waarom bepaalt de buurman dan eigenlijk jouw gedrag? Waarom is de society die aangevoerd wordt door onze regering en door de mensen die zo luid en zo duidelijk toeteren, waarom bepalen die dan onze houding? Waarom bepalen die dan in feite onze kleding en onze uitingen en onze woorden? Vergeet het. Want u bent hier een vreemdeling en een bijwoner. U hoort hier helemaal niet. Want u hoort bij hem. En als hij uit de hemel komt, dan bent u erbij. En dan zullen ze verbaasd zijn. Want ze zullen zien wat er is gebeurd op het kruis. En Israël zal zeggen, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat zullen ze op dat moment zien. En bitter rouw bedrijven en leed kennen. Dat gaat dan gebeuren. Een radicale bekering voor Israël. Dat oude volk. Ze zullen genieten van hem dan. Maar u en ik staan daar. En tegen ons wordt gezegd, nou, als het dan zo is, laten we daar nu op gericht zijn. Laat ons denken gericht zijn op hem. En niet meer op wat wij hier moeten en wat we misschien niet moeten of wat misgaat. Ik zei vanavond hier in een persoonlijk gesprekje, we kunnen eindeloos bezig zijn met kaf, maar je moet bezig zijn met koren. Als de Heer Jezus terugkomt, het is zuiver, het is prachtig, het is voedzaam, het is voedsel, levensvoedsel. Maar wij zijn met de omheiningen en met wat er allemaal omheen zit, wat misschien nog wel weg moet, wat veranderd moet, ja, dat klopt, is heel veel bij mij wat weg moet. Maar dan zie je hem. En hij is zuiver, en hij is mooi, en hij is waard om geprezen te worden. En eigenlijk zegt deze prachtige psalm, je moet hem gaan zien. vergeet dan. En een hele merkwaardige opsomming komt, de dochter van Tyrus. Dat heb ik niet gelezen, maar dat wil ik nu even lezen. Psalm 45, vers 13. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk. Nou, misschien ben je gewend aan Bijbeltaal, maar de dochter van Tyrus betekent iets van... De Tyrus is de vorst van Tyrus in Ezechiël 28 en andere plekken. Ja, dat is niet zo best. Dat is of de duivel zelf, of echt wel een representant van de duivel. Maar de dochter van Tyrus, die gaat dan een cadeautje brengen. Die brengt een bosje bloemen. Sorry hoor. Het is weer te gewoon, maar het gaat niet om wat ze brengt. Het gaat erom dat ze iets brengt. En vers 14, de koningsdochter is immers is innerlijk een en al heerlijkheid. Dus is een beetje verschil. De vijanden brengen een cadeautje. Buigen zich, bukken zich. En die erbij horen, de koningsdochter, die hebben een en al heerlijkheid. En haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. En dat is die samenhang, dat verschil tussen die dochter van Cyrus en die dochter van de koning. Van Tyrus en de dochter van de koning is heel opmerkelijk. Maar omdat Tyrus staat voor het verkeerde, het satanische, maar zelfs daar zal eerbied zijn en die zullen een geschenk brengen. Welk geschenk? Misschien wel het geschenk van we hebben het fout gehad. Dat is misschien wel het grootste geschenk wat je kunt brengen. Eerlijk erkennen dat je het niet goed gedaan hebt. Maar we mogen de Heer Jezus zien. We hebben nu 3 psalmen gezien. 40, 41, 45, een beetje. Maar het zijn alle 3 psalmen die te maken hebben met de Heer Jezus. Het zijn messiaanse psalmen. En ze laten ons altijd weer een aspect, een bijzondere kant van hem zien. En dat maakt je blij. We worden niet blij van kerstbomen. Dus van mij betreft haalt u er 35 of 25, het is me allemaal goed. Ze zijn in de aanbieding bij Janssen en bij Pietersen. Dat laat ik me los, ik weet het niet hoor. Ik heb er geen hekel aan. Ik begrijp ook wel dat kinderen dat mooi vinden. Maar de geboorte van Jezus was niet in de kersttijd, dat is waarschijnlijk in oktober geweest. Dus dat is 1. 2 is dat gebeurde met een soort boom met lampjes, een soort wegdrijverijen van boze geesten geweest vroeger. Maakt niet zoveel uit als ze maar denken aan de Heer Jezus. Als ze nu bij een kerstboom met allerlei toeters en bellen, alles erin, eerder zich God willen zingen en zingen van in Bethlehem stal lag Christus de Heer, dan zou ik zeggen halleluja. Ik bedoel dat niet kattig. En dat hoeft ook niet. We hoeven ook niet de maat te nemen voor de buren en ook niet voor andere gelovigen. Maar 1 ding, als we nu in deze tijd eens een lofzang aanheffen over de Heer Jezus en hem prijzen om wat er is gebeurd. Dat hij niet als een vrij man wilde weggaan, had gekund, want hij had vlekkeloos geleefd, hij had zo de hemel in gekund. Jij niet, ik niet, hij wel. Maar hij wilde dat niet en wilde voor ons de prijs betalen. En als je dat ziet, hoe God met hem ging, Psalm 41... En als je vervolgens ziet wat God er dan met hem gaat doen, nu in heerlijkheid en in glorie, maar hem terug laat komen hier op aarde en dan een openbaring maakt van schittering, van zegen, van blijdschap. Dan zal blijken, dus overal waar hij zijn naam doet vestigen, Exodus van vanavond 20, daar zal hij zegenen. Hij komt zegenend dichtbij. In Christus Jezus, zegenend naar deze aarde. De Heere zegene jou ook en mij ook. En ik hoop dat je geniet van hem. Dat je blij bent met hem. En of dat in de kerstdienst is of in een kerstmaaltijd gebeurt. Het is goed als het maar gebeurt. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn. En ons uw zegen wilt geven. Ook in de avond van nu. Van wat we hier samen meemaken. We willen u danken voor die prachtige psalmen. Die u zomaar aan ons geeft. En we mogen erover nadenken, we mogen dit ter harte nemen en dit in onze levens een plekje geven. We willen u danken voor de organisatie van deze avond. We willen u danken voor alle die hier een werktuig, een werkmiddel zijn geweest. We danken u dat er maar 1 knecht van de Heer is geweest, dat is de Heer Jezus. Maar we willen zelf ook graag knechtje zijn. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. Amen. Tot slot. Dat was
ooit iemand die tegen mij zei, hij had genoten van een preek. Als het knechtje van de Heer zo is, dan wil ik graag mijn Heer zien. Snap je, dat was voor mij misschien een beetje complimenteus, maar toch, dat wilde ik ook graag. Ik wilde zo graag dat mensen iets zouden zien van de Heer Jezus. En als iemand op aarde dient, jij, waar ook, in het praktische leven, in huis, op je werk of in de buurt, als je iets laat zien van de Heer Jezus, dan gaan die mensen zeggen, nou, als dit de knechtjes van de Heer zijn, dan willen we die Heer ook wel eens zien. Snap je? Dat gebeurt. Dat verlangen wordt geroepen, gewekt. De Heer zegene je. Amen.